Door het geloof. Door het geloof. Ik werd daarbij bepaald, naar aanleiding van de afgelopen Bijbelstudie, al anderhalf week geleden, toen we het hadden over Mozes. En dan kom je tot de ontdekking, als je Hebreeën 11 leest, dat ook Mozes door het geloof een aantal dingen gedaan heeft. En toen dacht ik, ja, wat betekent dat? Nou, dat betekent in ieder geval dat hij luisterde naar het woord van God. Dat hij luisterde naar het woord van God en dat dat dus hem richting gaf. En toen dacht ik, zo zou dat voor iedereen moeten gelden. Zo geldt dat trouwens ook voor elke gelovige. Dat luisteren naar het woord van God richting geeft voor kennis, voor keuzes, voor weten hoe het zit. Luisteren naar het woord van God, dat betekent uit het geloof leven. En dan is het belangrijk dat we ook vaststellen dat Romeinen 10 zegt dat het geloof, dus het luisteren, dat is uit het gehoor. En dat is natuurlijk logisch. Want luisteren, dat doe je met je oren. Dat betekent iemand moet spreken, een geluid voortbrengen en dan kun je dat horen. En Romeinen 10 zegt heel nadrukkelijk, zo is dan het geloof uit het gehoor. Alleen dan heeft het nog wel mee te maken waar je naar luistert en wat je wil horen. En Romeinen 10 vers 17 gaat verder, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En zoals we al zeiden bij de inleiding, dat Mozes al zei dat de mens zal leven bij alles wat uit de mond van God uitgaat. Het woord is vlees geworden. De persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is het leven en de opstanding. Ja, hij is het leven. God heeft gesproken. Eertijds en op vele malen en op vele wijzen. Door profeten, door de Zoon. Maar niet onbelangrijk is ook vast te stellen dat voor ons in deze tijd van belang is dat God ook gesproken heeft door zijn Heilige Geest. En hij gebruikt daar mensen voor. Want mensen spreken woorden uit. En bijvoorbeeld de apostel Paulus is daar heel nadrukkelijk in dat hij zegt dat hij woorden mag uitspreken die hem door de Geest zijn ingegeven. Door God geleid, als een dienaar. Misschien dat we even daar naartoe kunnen gaan. Om vast te stellen hoe belangrijk het is dat dus ook het woord van God is. Geen woorden van een mens, van Paulus in dit geval, maar woorden van God. In Colossense 1 lezen we een paar versen. Want daar schrijft Paulus over zijn bediening, hoe hij in de dienst is gesteld als een dienstknecht van de Heer. Als een rentmeester, als een uitdeler. En dat is belangrijk om vast te stellen, zodat we ook inderdaad kunnen concluderen dat het woord wat hij door de Geest geleid gesproken heeft, het woord van God is. En dan zegt hij in, even zien, Colossense 1 vers 24. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Van die gemeente ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak, het rentmeesterschap van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, vol te maken. Met andere woorden, het woord van God was nog niet vol. Het was nog niet al het woord van God wat door de mens gekomen was, maar Paulus die maakt het woord vol. En wat is dan dat laatste stukje, zou je kunnen zeggen, vers 26, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij. Terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen volmaakt zouden doen staan in Christus Jezus. Met andere woorden, het is van belang dat als wij ons de vraag stellen, wil ik leven door geloof, wil ik leven door te luisteren naar het woord van God? Ja, naar welk woord van God moet ik dan luisteren? Want de hele Bijbel is het woord van God. En je kan natuurlijk niet zeggen, nou ja, dan moet ik maar naar alles luisteren, want dan kom je niet uit. Dan zitten er wellicht tegenstrijdigheden in. Want luisteren naar het woord van God betekent dat dan moet ik de wet houden. Want dat is het woord van God. Of is dat voorbij? Moet ik een lammetje slachten? Want ook dat is het woord van God. Alleen alles heeft te maken met de tijd waarin het gegeven is. En de Heer heeft de eeuwen gemaakt waarin zijn plan volvoerd wordt. En aan het eind is de apostel Paulus de rentmeester, de uitdeler van het geheimenis van de genade Gods. Wat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard. Dus dat betekent door het geloof leven, is luisteren naar het woord wat betrekking heeft op de tijd waarin je leeft, in Gods plan. Toch wil ik even weer teruggaan naar Hebreeën 11 en Mozes erbij pakken, want ik vind het zo mooi dat het heel concreet wordt in het leven van Mozes. Wat het betekende dat hij door het geloof leefde. En ook dat mag voor ons een rijkdom aan lessen zijn. Hebreeën 11 vers 24. En we kunnen ons dan, als we die geschiedenis lezen, daar van alles bij voorstellen. We zijn er niet bij geweest, maar Hebreeën 11 geeft ons een goed verslag. Vers 24 lezen we dan. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos er liever voor met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grote rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. En door het geloof heeft hij het paascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Drie keer zie je hier door het geloof. En als we vaststellen dat door het geloof betekent luisterend naar het woord van God, dan was het niet zo dat Mozes in zijn tijd zijn Bijbeltje er eens bij kon pakken en kon zeggen, nou, wat heeft de Heere God gezegd? Laat ik eens opzoeken, zoals wij dat gewend zijn. Dan pakken we ons onze Bijbel, het woord van God, dat vol geworden is, en dan lees je wat God zegt. Maar dat was in de tijd van Mozes nog niet het geval. Dus dat betekent dat als er staat dat hij door het geloof geweigerd heeft een zoon van de dochter van farao genoemd te worden, dat hij een woord van God heeft gehoord. En dat hij daarmee de keuze heeft gehad. Een zoon van de farao of niet? Hij heeft dat woord van God gehoord. Er staat niet bij hoe dat is geweest. Maar ik kan me voorstellen dat Mozes inderdaad zijn opvoeding niet vergeten is. Want hij is opgegroeid en hij werd gezoogd totdat hij groot genoeg was om naar de dochter van de farao te gaan. Maar hij zal in die eerste jaren, zal hij waarschijnlijk van zijn vader en moeder heel wat hebben meegekregen van het volk van Israël, van de God van Israël. En vervolgens is hij verder opgevoed door de prinses van de farao, door de dochter van de farao. En toen heeft hij de keuze gehad. De Heere God zal tot hem gesproken hebben, op wat voor manier dan ook. Waar kies je voor? Je afkomst, het volk van Israël, of het zijn van de zoon van de prinses van de farao? En hij heeft geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Dat was dus een nadrukkelijke keus. Maar die maakte hij Door te luisteren naar het woord van God. Door het geloof. En dan staat het verder uitgewerkt in vers 25. Hij koos ervoor, hij had dus een keuze. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Dus hij had duidelijk twee kanten voor ogen. De kant van het genot van Egypte, wat dat dan ook maar was. Of de kant van het volk van God, die slaven. En daarmee slecht behandeld worden. Hij koos. En waarom deed hij dat? Omdat hij luisterde naar het woord van God. En dat was zijn keuze. Hij beschouwde de smaad van Christus als een grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. En er staat er ook nog bij wat de reden daarvan is. Want hij had het loon voor ogen. Hij wist waar het op uitliep. Hij wist wat de toekomst zou brengen. Hij wist wat het gevolg zou zijn. En dat bepaalde zijn keuze. Luisteren naar het woord van God. En betekent dus ook luisteren naar het woord van God. Niet alleen dat hij kiest om deel te hebben aan dat slavenvolk. Dat is één. Maar luisteren naar het woord van God was ook zicht hebben op de toekomst. Want hij had het loon voor ogen. Hij wist wat het tot gevolg zou hebben. Hij had de blik gericht ver vooruit. Hij weigerde, hij koos en hij achtte de smaadheid van Christus als grote rijkdom. Alsjeblieft. Maar dan moet je voorstellen, dat deed hij dus omdat hij het woord van God kende. En dat was de leidraad in zijn leven. De tweede keer dat het door het geloof staat, in vers 27, heeft hij door het geloof Egypte verlaten. Zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Nou moeten we vaststellen dat Mozes twee keer Egypte verlaten heeft. De eerste keer toen hij de Egyptenaar had doodgeslagen. En de tweede keer met een heel volk achter hem aan. De eerste keer was hij bang voor de farao, omdat hij de Egyptenaar had gedood. En ze hadden het op hem gemunt. Dus hij vluchtte weg naar Midian en is daar 40 jaar gebleven. Vervolgens is hij weer teruggegaan naar Egypte. En dat heeft hij gedaan omdat hij het woord van God had gehoord. Weet je nog, bij die braamstruik, de engel des Heren sprak tot hem. De Heere God gebruikte een engel om het zo zijn woord te vertellen. En dat woord dat was duidelijk. Ik ga mijn volk uitleiden en jij bent de bestuurder daarvan. Jij gaat hun meenemen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten. God heeft tot hem gesproken en hij vertrouwde dat woord. Hij denkt, zo is het. En hij was niet bevreesd voor de toorn van de farao, van de koning. Dat is wel mooi. Moet je je nagaan dat Mozes dat hele volk als het ware opgeroepen heeft en hen meegenomen heeft in het woord dat hij geloofde. Hij vertrouwde op dat woord van God, dat God het ging doen. En dan zegt hij ook in Exodus 14 vers 13, op het moment dat ze de woestijn ingetrokken zijn en dan komen die Egyptenaren achter hun aan. En dan komt de angst, slaat hun om het hart van, hebben we er wel goed aan gedaan? Ja, natuurlijk heb je er goed aan gedaan, want je hebt geluisterd naar het woord van God. Ook al snap je het nog even niet, en ook al begrijp je het nog even niet hoe dat dan allemaal gaat. Maar het begint met het luisteren naar het woord van God. En dan is het wel mooi dat Mozes dan zegt tegen het volk, Exodus 14 vers 13. Wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil van de Heere, de redding van de Heere. Maar dat zijn mooie woorden. Het begint met het luisteren naar het woord van God. En dat heeft tot gevolg dat Mozes zegt, wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil van de Heere. Ja, de eerste keer, dat was heel wat anders. Toen vluchtte hij weg voor de farao. Want hij dacht dat hij er goed aan gedaan had om zijn volk te gaan verlossen. Maar het was nog niet Gods tijd. Weet je nog, dat hij inderdaad naar zijn volk toe ging en dat hij daar die Egyptenaren ziet en die slaan een volksgenoot. En dan zegt hij, ja, maar dat kan toch zomaar niet? En dan kijkt hij om zich heen, is er iemand om deze man te verlossen? Nee, die is er niet. En dan slaat hij zelf de Egyptenaar dood. Dat deed hij omdat hij meende dat hij daarmee het volk ging verlossen. Want dat was het woord wat hij al had gehoord, hè? Hij verkoos namelijk de smaadheid van het volk boven de rijkdom en de schatten van Egypte. Dus hij dacht, bij het volk is mijn plek. En luisteren naar het woord van God betekende dat hij dacht, nou, dan zal ik ze helpen ook. Dan ga ik ze verlossen ook. En dan staat er in Handelingen 7, Stefanus die zijn reden houdt, die vertelt wat Mozes inderdaad dacht. Dan staat er, toen Mozes iemand zag die onrecht leed, nam hij in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. Hij dacht, Mozes, dat zijn broeders wel begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. Ze begrepen het niet. Het woord van God was tot hen nog niet als het ware zo doorgedrongen dat ze in de gaten hadden, Mozes is degene die ons gaat verlossen. En dat duurt nog 40 jaar op Gods tijd. Ja, en Mozes vlucht, maar de tweede keer, dan heeft God gesproken en zegt, nu ga ik het doen. En Mozes, en dat zie je ook door heel zijn leven heen, vertrouwt op dat woord, dat God het gaat doen. Ja, hij vertrouwt op het woord omdat God het gezegd heeft. En dat is wel belangrijk. Niet omdat hij een gevoel heeft van, nou, ik denk dat de Heere God wel bij macht is om dat te doen hoor. Vast wel. Nee, dat zijn menselijke gedachten. Hij baseerde zich op wat God gesproken heeft. En daarmee zegt hij, en dat is niet een hart onder de riem van de ene mens naar de andere. Nee, hij zegt omdat God het gezegd heeft, wees niet bevreesd. Houd stand. Want de redding is van de Heere. Ook al snapt het volk er misschien helemaal niks van. Staan ze daar voor de Rode Zee? Ja, houd stand. Dat is lekker makkelijk praten. Wees niet bevreesd. Ja, hallo. Voor ons de zee, achter ons de Egyptenaren. En de redding is van de Heer. Hoe dan? Nou, dat hoe is bij de Heere God niet zo interessant. Daar maken wij vaak een punt van. Bij de Heere God is interessant wat hij gezegd heeft. En dat is dat hij zijn volk zal redden. En God dat dan vervolgens wil zien dat hij dat op zijn manier doet. Nou, zegt hij tegen Mozes, sla met je staf op het water en er komt een weg door de Rode Zee. Ja, bijzonder. De derde keer dat er sprake is van door het geloof, ook dat is wel bijzonder, dan staat er door het geloof heeft hij het paascha ingesteld, vers 28. En het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Door het geloof, omdat God daarover tot hem gesproken had, heeft hij het paascha ingesteld. Ook dat is een bijzondere gebeurtenis. Moet je je voorstellen dat dat volk, duizenden en duizenden Joden, Israëlieten, nageslacht van Abraham, is daar als slaaf aan het werk en we hebben 9 plagen gehad. Dus dat heeft een hoop gedoe opgeleverd in Egypte, dat kan niet anders. En vervolgens heeft de Heere God tegen Mozes verteld wat hij moet gaan doen. Op de 10e van de maand een lammetje binnenhalen wat helemaal gaaf was. Dat moest geslacht worden en het bloed moet aan de deurpost gestreken worden. Zodat de verderfengel, de 10e plaag, als hij het bloed zag, ging hij aan het huis voorbij. Dat heeft Mozes dus moeten vertellen aan al die mensen. Ik denk dat wij geen idee hebben hoe dat dan gegaan zou zijn en wat voor impact dat heeft gehad. En dat Mozes gedacht moet hebben, ja, is dit het nou? Moeten we een lam slachten en bloed aan de deurpost smeren? Maar er staat er, door het geloof heeft hij het paascha ingesteld. Hij vertrouwde op het woord van God. Wees niet bevreesd, houd stand. Het heil is van de Heere. Dat betekent nogal wat. Hoe hij dus luisterde en hoe hij zijn volksgenoten deelgenoot heeft gemaakt om naar dat woord van God te luisteren. En we weten dat het ook zo heeft gewerkt. Dat inderdaad de verderfengel voorbij ging. En dat betekent dat de Heere God gesproken heeft. Dat de Heere God gesproken heeft van redding door het bloed. Dat is een basisprincipe. Zo heeft God dat bekendgemaakt. Redding door het bloed. En dan maken we de overstap naar wat dat voor u en voor mij betekent. U kent allemaal die tekst, Efeze 1, vers 7. Als we daar de zegeningen van de gemeente op een rijtje hebben, en het middelpunt, het hart van die zegeningen, het vierde aspect van die zegen. In hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En Colossenzen 1 vers 14 herhaalt die zin als het ware nog eens een keertje. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de zonde. Zoals Mozes het woord van God heeft gehoord en het Pascha heeft ingesteld. Zo hebben u en ik het woord van God bij monden van Paulus. Wat hij in de Efeze en de Colossensebrief schrijft. En waar hij spreekt over de zegen voor de gelovigen in deze tijd. En wat hebben we dan? En dat hebben we op basis van het luisteren naar het woord van God. In hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Dat hebben we op het moment dat we inderdaad luisterend naar het woord van God dat ook aannemen. Dat heeft niet te maken met, snap ik dat helemaal? Kan ik dat goed uitleggen? Begrijp ik dat nou helemaal? Snap ik nou hoe de denkgang van de Heere God is geweest? Nee, het begint met te luisteren naar het woord van God. In dit geval bij monden van de apostel Paulus, die het woord van God vol heeft gemaakt. En dan zegt de apostel, lieve broeders en zusters, weet je wat je hebt in Christus? Je hebt de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Dat heb je. Dat is een zegen. Dat is een rijkdom van God. Wat je ontvangen mag. Wel belangrijk om eventjes goed weer vast te stellen. En dat hebt u vast wel eens eerder gehoord. Wat dat betekent. Verlossing door het bloed. Verlossing door het bloed zou je misschien nog beter kunnen vertalen met loskoping. Door de prijs te betalen. Loskoping. Maar loskoping heeft alleen maar van toepassing als er gebondenheid is. Want daar moet je los van gemaakt worden. Dus loskoping van gebondenheid. Verlossing door het bloed. Heel vaak wordt er gedachtegang gemaakt dat je verlost moet worden van een schuld. Nee, je moet worden losgekocht van gebondenheid, van onvrijheid. En dan moet je maar denken aan slaven en slavernij. Een slaaf is geen slaaf omdat hij schuld heeft. Een slaaf is een slaaf omdat hij in die positie zit. Omdat hij in gebondenheid zit. En wil hij daaruit komen, dan moet hij dus losgekocht worden. Vanuit zijn positie van gebondenheid. Van het niet zelfstandig kunnen leven in vrijheid. En het vrijkopen van een slaaf heeft dan ook niet te maken met, ja, die slaaf heeft allemaal fouten gemaakt en daar moet de schuld voor betaald worden. Nee, hij moet worden vrijgemaakt uit zijn gebondenheid. Dat is de prijs die betaald wordt. En dat is een symbolisch bedrag. Als de prijs betaald wordt, ben je vrij. Ben je verlost. Dat was trouwens al een principe in Israël zo. Om erbij te horen, om bij de getelden te horen van het volk, moest er een prijs worden betaald in zilver. En dan hoorde je bij de getelden. En dat staat ook in Exodus 30, vond ik wel een duidelijke tekst. Wanneer u een aantal Israëlieten opneemt volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de Heere een losgeld geven voor zijn leven. En zo hoorde je bij de getelden. Er moest een prijs worden betaald om vrij te zijn. En Israël kwam ook letterlijk uit de gevangenschap en moest bevrijd worden om bruikbaar te zijn. En wat is dat losgeld wat betaald is? Nou ja, Efeze 1 vers 7 zegt het al, de verlossing door zijn bloed. Dat is de prijs. De Zoon des Mensen, Matteüs 20, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Het bevrijdingsoffer, de losmaking. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. En dan moet je je voorstellen, heb ik daar wat aan gedaan? Moet ik daar nog wat voor doen? Moet ik daarvoor iets in stand houden? Nee, wij mogen luisteren naar het woord van God door het geloof aannemen dat we in Christus de verlossing hebben door zijn bloed. Punt. Dat is ook door het geloof leven. Dat is weten dat het zo is. In hem hebben wij de verlossing. In Christus is die bevrijding gewaarborgd. Net zoals Mozes het woord van God had horen gekregen. Ik ga dat volk bevrijden. In God en in Gods gesproken woord was de zekerheid, zo zal het zijn. Wees moedig, houd stand. Verlossing door het bloed. 1 Timotheüs 2 vers 6 die zegt, hij heeft, en dat gaat over Christus, hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Een losprijs, een plaatsvervangende losprijs. De bloedstorting aan het kruis. En dan zegt de Hebreeënbrief, en bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder bloedvergieten vindt er geen vergeving plaats. Dat is het tweede aspect van Efeze 1 vers 7. Verlossing door het bloed, vergeving van de overtredingen. Vergeving van de overtreding. Ook dat is zo'n bijzonder woord in het Grieks, vergeving. Je zou het eigenlijk het beste kunnen vertalen met vrijlating. Dat is heel wat anders dan ons Nederlandse taalwoord vergeven. Want dan ben je slachtoffer en dan moet je de dader iets maar niet toerekenen. Dat is vergeven. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, vergeving van zonde, letterlijk staat er vrijlating, ook het losmaken, en dat heeft dan weer met verlossing te maken, de vrijlating van de misstappen. Want je wordt vrijgelaten uit de gevangenis van zonde en zonden. De prijs is betaald, het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is de vergeving van de zonde, de vrijlating uit gevangenschap. Dat is wat we met kerst ook bedacht hebben. Dat is wat de engel zei tegen Maria. Hij komt om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. In de vrijlating van hun misstappen. Om te verschijnen aan hen die in de duisternis zijn. Die zich moeten richten op de vrijlating. Vrijlating. Dat betekent niet gebonden, maar vrij. En ook dat heeft te maken met, ja, maar daar voel ik niet zoveel van. Ja, maar het gaat er niet om of je het voelt. Het gaat erom het feit dat we mogen weten, God heeft gesproken. Door het geloof weet ik, door het geloof mag ik horen en luisteren naar wat Paulus zegt bij monden van Gods geest. Vergeving, verlossing. Dat is een feit. Dat heeft niet te maken, ja maar, dan maar dit en ja maar dat. En ja maar, is dat echt zo? Nee. En Mozes heeft dat misschien ook wel tegen zijn volksgenoten gezegd. Luister je nou naar het woord van God of niet? Ga je dat lammetje nou in huis nemen of niet? Ga je dat lammetje nou slachten of niet? Ga je dat bloed nou aan de deurposten strijken of niet? Luister nou naar dat woord van God. Ik ben benieuwd hoe dat toen er geweest is in die tijd. Hoe die dat volk bereikt heeft. Hoe inderdaad de mensen dat deden. om inderdaad dat woord ook aan te nemen. Verlossing door zijn bloed. Voor ons geldt precies hetzelfde. Ik ben benieuwd hoe wij daarmee omgaan. Hoe ik daarmee omga. Dat ik het woord van God hoor en zeg, in Christus heb ik verlossing door zijn bloed. De vergeving van de zonde. De vrijlating en de loskoping van de gebondenheid. Zeg ik dan, dank u wel, Heer. En ga ik weer een stap verder zetten? Of blijf ik erover treuzelen en zeggen van ja, maar ja, is dat echt zo? Want ik voel dat niet zo en ik merk dat het af en toe nog zo lastig is. En nee, leven door het geloof. Vergeving van zonde. Vrijlating uit gevangenschap. En dan komen we tot een simpele conclusie dat in Christus zijn we losgekocht door zijn bloed. Het losgeld is betaald. De in vrijheidstelling uit de gevangenschap van de zonde. Want echte vrijheid is niet alleen vrij zijn van iets, dan laat je achter je, maar echte vrijheid heeft te maken vrij zijn tot iets. Dat geeft namelijk ook zicht op de toekomst. Waar leidt het toe? En voor u en mij als gelovigen mag gelden dat we vrij zijn om tot eer van God te leven, hem te dienen. En dat blijde getuigenis als een zegen voor anderen te mogen verspreiden. Tja, je bent vrij. Zo mogen wij leven door het geloof. Vrije mensen. En tegenwoordig hebben we zo'n uitdrukking. En dat, als je dat zegt, zou iemand wel eens tegen je kunnen zeggen, nou, als je dat zo zegt, je bent vrij om in de vrijheid te staan. En vrijheid om God te dienen, hem te loven en te prijzen en ten zegen te zijn voor anderen. Dat zijn dan grote schoenen om in te staan, wordt er dan wel gezegd. Poeh. Maar het waren grote schoenen waar Mozes in ging staan. Waarom? Omdat hij luisterde naar het woord van God. Hij nam dat woord van God aan. En hij ging in die positie staan. Hij trok als het ware die schoenen aan. Daar moest hier wel wat voor gebeuren bij Mozes. Want wat gebeurde er toen de Heere God tot hem ging spreken bij die brandende braamstruik? Toen moest hij juist zijn schoenen uittrekken. Doe je schoenen uit, want de plaats waarop u staat is heilige grond. En ik vond het zo mooi, ik heb dat in de Bijbelstudie ook genoemd, ik wil het toch nog weer eventjes noemen, want het is zo'n mooi beeld. Mozes moest zijn eigen schoenen uittrekken. Om als het ware niet in schoenen te staan en zo voor God te kunnen verschijnen. Hij moest luisteren naar het woord van God zonder schoenen aan zijn voeten. Zonder zich bewust te zijn van enige positie die hij zou hebben. Nee, het ging om God en wat God ging doen. En dat God hem in een bepaalde positie gaat stellen. En dat heeft de Heer God ook gedaan. Nadat hij die schoenen heeft uitgetrokken en heeft de Heer God gesproken, je gaat het volk leiden, je gaat het uit Egypte brengen, naar het beloofde land enzovoort. Toen is hij als het ware in de schoenen gaan staan die God hem gegeven heeft. Maar hij moest zijn eigen schoenen uittrekken. Want hij moet niet leven wat hij er zelf van vindt, maar leven door het geloof. Doe de schoenen van uw voeten. En dat is niet zomaar bedacht, maar dat is een mooi Bijbelse principe namelijk. En u weet wel, wellicht die geschiedenis waar ook iemand zijn schoen uit moest trekken. Die geschiedenis van Rut. Want dan Boas die wil de verlosser zijn van Rut. Alleen die komt erachter dat er een man is die staat dichter bij Rut en Naomi. En die heeft meer rechten om ze te verlossen. Die staat in de schoenen van de verlosser. En dan zegt Boas tegen hem, ja, jij staat, en dan zeg ik even zomaar voor de duidelijkheid, jij staat in de schoenen van de verlosser, jij bent de verlosser, dus ja, jij mag het land kopen, maar dan moet je ook met Rut trouwen. Ja, dat ging niet. En dan zegt die man dat hij dus dat niet gaat doen. En als bewijs dat hij dus niet in de schoenen van de verlosser gaat staan, moet hij zijn schoen uittrekken om aan te geven, ik doe afstand van de positie die ik had. Ik ben niet de verlosser. En eigenlijk zegt hij daarmee, trek jij tegen Boas, trek jij die schoen maar aan, zodat jij kunt verlossen. En dan zie je dat mooie, wat dat betekent. En toen Mozes bij die brandende braamstruik kwam, kreeg hij ook te horen, doe de schoenen van je voeten. En inderdaad, denk ik dat je kan zeggen, in Gods tegenwoordigheid zijn je eigen schoenen alleen maar ballast. Hou je af van het luisteren naar het woord van God. Want je meent in je eigen schoenen misschien nog wel wat te kunnen verdoen. Nee, schoenen uit. In de moslimwereld is het ook gebruikelijk dat als je in een godsdienstige omgeving komt, waar men meent dat er sprake is van een goddelijke aanwezigheid, dat men de schoenen ook uittrekt. Daarin is dat nog inderdaad een positie. Slechts met lege handen en barre voets, schreef iemand, kan een mens tot God naderen. Om te kunnen luisteren naar wat God te zeggen heeft. Zonder dat ik zelf idee heb dat ik wat in huis heb. Nee, God doet het. Zo was dat dus ook bij Mozes. Maar zo mag dat ook bij u en bij mij zijn. Dat je mag staan in datgene wat God gegeven heeft. Ja, maar wat is dat dan? Nou, dat ontdek ik door te luisteren naar het woord van God. Door te leven door het geloof. En dan zegt Paulus in Romeinen 5. Door hem, door Christus, hebben wij de toegang gekregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Wij staan in de genade. En we hebben als het ware de schoenen aangekregen, van God gekregen, van genade. Dat het niet van onszelf is, maar door God gegeven. Dus trek je eigen schoenen uit. Trek de schoenen van Gods genade aan om daarin te gaan staan. En om te leven uit het geloof, uit het vertrouwen op het woord dat God zegt. En Paulus die zegt er nog in Colossense 4, daar spreekt hij over Epaphras, een dienstknecht, die ook altijd naast hem strijdt in de gebeden, met de bedoeling, en dan gaat het om u en mij als gelovigen. Waarom heeft Paulus is in de bediening gesteld? Waarom is Epaphras in de bediening gesteld? Wel, om het woord van God bekend te maken, het woord van God vol te maken, met de bedoeling dat wij volmaakt en volkomen vaststaan in heel de wil van God. Dat we volkomen en volmaakt vaststaan. Dat doe je in de schoenen van genade, zo gezegd. In heel de wil van God. Dat is zo geweldig. Zo mogen we als gelovigen door het geloof leven. En dan pas ik die tekst in Hebreeën 11, vers 27 met enige vrijmoedigheid wat aan. En dan mogen we ervan maken dat wij door het geloof 2023 verlaten. Zonder bevreesd te zijn wat 2024 gaat brengen. Want we blijven standvastig, net zoals Mozes, als ziende de onzienlijke. Door het geloof verlaten we wat er achter ons ligt, zonder bevreesd te zijn wat er voor ons ligt. Want, dat is dus de reden, wij blijven standvastig in de schoenen van de rijkdom van genade. Als ziende, als ware dat we het zicht hebben op degene die we niet kunnen zien. Maar die we wel kunnen horen door het woord van God tot ons te nemen. Staande in de genade. Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heer. Want uw leven is verborgen in Christus bij God. Zo is het. Amen. Zullen we de Heere daarvoor gaan danken? Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor de rijkdom van uw woord, voor de rijkdom van genade, voor de schoenen waarin we mogen staan en dat we inderdaad standvastig mogen zijn, ziende degene die zich bekend heeft gemaakt door het woord, die onzichtbaar is, maar die zich bekend maakt door te spreken. En zo mogen wij ook door het geloof leven. Door te vertrouwen op datgene wat uw woord tot ons zegt. Dank u wel dat we daardoor bemoedigd mogen worden. Dat we mogen weten, zo is het. Ook al kunnen we het soms niet uitleggen of begrijpen. Of is het naar de mens gesproken zeer onwaarschijnlijk. Hoe moet dat dan? Hoe kan het verder? U zorgt ervoor. En we hebben die geweldige positie in u. We hebben de verlossing door het bloed. De vergeving van de misstappen. Dank u wel voor die rijkdom. Dank u wel voor die blijdschap. Dank u wel voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt en waarin we mogen zijn tot eer van uw grote naam. Dat uw naam verheerlijk mag worden. En dat het getuigenis verspreid mag worden dat er leven, dat er vreugde, dat er blijdschap is bij u. We danken u wel. Uit genade. Amen. We gaan nog met elkaar zingen. 688. Kijk even naar de tekst. Genade zo groot, aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want hij kocht mij vrij. Zijn bloed was de losprijs. Genade zo groot, de schuld die ik voor hem leg, was hij geduldig weg. Zijn bloed reinigt mij. Al wat ik heb, leg ik voor hem neer. Mijn verlosser en Heer die mij lief heeft. En tweede couplet. Liefde zo groot, die stand heel tot in de dood, schonk in de diepste nood vergeving. Liefde zo groot, wiens kracht onverslaanbaar is, verdrijft elke duisternis. En nu zijn we vrij. Vrij van de gebondenheid vanwege de prijs die betaald is. Gaan we met elkaar zingen, 688, en daarna gaan we naar de koffie.